Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Ook als je meekijkt via de livestream, goed dat je ook aanwezig bent. Het kan zijn dat je rondkijkt en denkt van, nou, is het iets leger dan normaal? Dat klopt, er zijn een heel aantal gemeenteleden zijn op kampeerweekend met elkaar. Maar gelukkig zijn jullie allemaal lekker beneden gaan zitten, dus dan vult het gewoon lekker. Het balkon is redelijk leeg, maar prima. Van harte welkom. Vandaag is een bijbelklas voor kinderen tot en met groep 4. Er zijn niet heel veel kinderen, maar er zijn er wel wat, dus dat gaan we ervoor doen. Even kijken hoor, ik heb nog een paar mededelingen. Vanmiddag is er een dienst in de Burg, in Barneveld, waar jullie van harte voor uitgenodigd zijn. De collecte is vanochtend voor de ontmoeting. Die hebben een bijzonder doel en dat is... Ik weet even niet meer de organisatie, maar een noodhulp in Soedan. Het zal straks ook nog wel op de beamer komen. De bloemen gaan naar Pita van Steendelaar. Met de hartelijke groet van de gemeente. Zij kijkt regelmatig via de livestream mee. Dus als je nu ook meekijkt, nou, dan komen de bloemen er zo aan voor jou. Vandaag gaat voor Jan Meijer uit Spakenburg. Ik wens u een hele goede dienst.
Ja, ook van mijn kant een goedemorgen, broers en zussen. Eerste keer dat ik hier mag voorgaan. Goed om hier te zijn. Meteen even wat aanloopprobleempjes, want de PowerPoint bij de preek die is niet helemaal of helemaal niet doorgekomen. We hebben nog geprobeerd om alsnog hier binnen te krijgen. Is niet gelukt, dus we gaan het zonder ondersteuning doen, maar dat zal vast goed komen. Ja, het is vandaag zondag ex audi. Dat is een moeilijk woord voor zondag hoor. Het is de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren, de 10 dagen. En dat is een zondag waarop je er extra bij bepaald wordt dat wij hulp van boven nodig hebben. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan en je kunt je verweest voelen. En net was er al iemand die zegt van ik mis mijn vader met hemelvaartsdag. Toch? Ja, die is overleden, precies. En zo zijn er misschien meer die dat ervaren, maar je kunt het allemaal ervaren van hoe moet het nou verder? We hebben de Heer Jezus niet bij ons voor ons gevoel. Hij zit in de hemel. Maar dan mogen we omhoog kijken en gaan bidden en smeken. Daar zal het vanmorgen over gaan. Zullen we straks na Votum en Vredegoed zingen uit de nieuwe psalmrijming, psalm 27, vers 1 en vers 3. Zullen we nu, als dat kan, voor de Heer gaan staan? En dan belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere, de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot een eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Er is genade en vrede voor u en voor jou van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier vanmorgen weer samenbrengt. Op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. En dat merken we ook, Heer, een deel van de gemeente is hier ook niet fysiek aanwezig. We zijn op weekend met elkaar, Heer, en we bidden ook om een zegen voor hen. Heer, maar we danken u dat we donderdag dat wel mochten vieren, die hemelvaart van uw Zoon. Dat hij nu aan uw rechterhand zit. En dat u alle dingen in deze wereld regeert door hem. En tegelijk kunnen wij ons wel verweest voelen. We zongen het net ook. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten. Of dat nou letterlijk zo is, soms is dat zo, vader. Dan moeten we onze papa missen. Of onze mama die gestorven is. Heer, en we bidden u, wilt u dan ook voor ons zorgen? Als we er soms verdrietig om zijn. Ja, maar we kunnen ons ook, ja, figuurlijk gezien verweest voelen van, ja, alsof we een beetje aan ons lot overgelaten zijn misschien als kerk. Terwijl dat niet zo is, omdat u in de hemel alle macht hebt. Heer, wilt u ons dan vanmorgen ook weer aanspreken en de weg wijzen? Ons laten zien hoe u ons te hulp komt. En hoe wij dat ook echt van u mogen leren verwachten, meer en meer. Heer, we bidden u, wees in ons midden met uw Heilige Geest. Werk met kracht in ons hart. Doe het ook bij de kinderen in de Bijbelklas zometeen. Dat zij ook een goede tijd mogen hebben. En mogen leren over de Heer Jezus. En hoe machtig hij is. Heer, weet ons ook verbonden met al die broeders en zusters wereldwijd. Ook als ze vervolgd worden om het geloof, Heer. Laat juist hen ook merken dat u er bent. Dat u hen ziet. En dat u hen licht geeft, ook in de grootst mogelijke duisternis. Dat er kracht vanuit mag gaan, Heer. En wilt u ook de bolwerken van de duivel omverwerpen. En uw koninkrijk laten doorbreken, wereldwijd. Vader, zo aanbidden we u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we bidden, spreek Heer, uw knecht hoort. In Jezus' naam. Amen. Ja, groep 1 tot en met 4 geloof ik gaat zo meteen naar de Bijbelklas. Maar we hebben eerst een lied. Een kinderlied dat we samen gaan zingen. Een kinderlied, dat klinkt een beetje, maar het is een lied wat jullie heel goed kennen waarschijnlijk. En wat we allemaal graag met jullie meezingen. Dus dat gaan we eerst doen. En daarna mogen jullie naar de Bijbelklas. Ik moet weggaan, ik moet Ja, we gaan Gods woord lezen in Handelingen 1. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. En aansluitend zingen we uit de bundel Weerklank, gezang 188, vers 1 en 2 in bidden en in smeken. Er was iemand, dacht ik, die de Bijbellezing zou doen, of is dat niet zo? Anders lees ik het hoor, dat is ook geen probleem. Maar dan zal ik het met jullie lezen. Handelingen 1. Daar schrijft Lucas dus, hè, die ook al een eerder boek heeft geschreven, het Evangelie naar Lucas. Dan zegt hij, in mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Zeeloot en Judas de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ons amenlied straks is naar de verkondiging Liedboek 95. Nu bidden wij met ootmoed en gezag ontzag. Dat is een gebed van Paulus uit Efeze 3 op berijming. Of berijmd. En de tekst is vanmorgen Handelingen 1 vers 13 en 14. Dus na Jezus hemelvaart, ze weer teruggaan, dan staat er: toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Zeeloot en Judas de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Ja, wat bezielt mensen nou om dit te doen? Om bij elkaar te komen, alleen maar om te bidden. Heb je iets beters te doen, zou je denken? Ja, oké, bidden hoort erbij, hè, daar niet van. Maar dat kan toch ook thuis? Aan tafel bijvoorbeeld, hè, of geknield voor je bed. Is dat dan minder of zo? Ben je pas echt een goede christen als je gebedsavonden bezoekt? Lijkt een beetje zweverig al gauw, hè? Niet echt met beide benen op de grond. En toch staan ze dat nu juist wel, hè, die leerlingen van Jezus, met beide benen op de grond. Dat ging niet vanzelf, hè? Er waren twee engelen voor nodig om ze daar weer te krijgen. Je weet het al. He, want ze bleven maar naar de hemel staren toen de Heer Jezus wegging. Met hun hoofd in de wolken. Nou, dat was ook letterlijk in dit geval. He. Jezus, het hoofd van de kerk, was in die wolken van Gods heerlijkheid opgenomen. Was hij teruggegaan naar de hemel. En ze zagen hem gaan. En ze zijn nog helemaal in de ban van hem. Kunnen hem eigenlijk niet loslaten. He. Kunnen niet zonder hem. En dan stel ik me dat zo voor, hè, dat je daar zo zat te staren en dat er op een gegeven moment aan je jasje getrokken wordt van: hey, hallo, joehoe. En dan staan er twee van die engelen. Zeggen: wat sta je naar boven te kijken? Hier moet je zijn, met beide benen op de grond. Hier gaat het nou om. Hè, wat er op deze aarde, wat er in deze wereld gaat gebeuren. Er is werk aan de winkel, voor jullie. Iemand die vergeleken is met een vader die zijn kind fietsen leert. Nou, een vader met zijn kind fietsen gaat ook wel eens fout, heb ik begrepen. Hoorde ik net vanmorgen van de bimist. Dan zit je 4 weken opgezadeld met een voet wat niet, een been wat niet mee wil. Hè, maar een vader die zijn kind fietsen leert, dat beeld, hè. Dat je op een zeker moment als vader dan die hand onder het zadel loslaat en kijken van: gaat het goed? En dan zeg je: nee, nou niet achterom kijken. Want dan val je. Hup, vooruit, ga fietsen. Je kunt het echt. Vond ik een heel mooi voorbeeld van die collega van me, die dat vorig jaar volgens mij gebruikt. Nou, als je dat even in gedachten neemt, dat dat de bedoeling is, hup, ga fietsen. Dan moet je dat ook beseffen als ze dan vervolgens bij elkaar gaan komen om te bidden. He, dan is dat dus niet een escape uit deze werkelijkheid. Van: Jezus, kom ons maar gauw halen. Hier op aarde is één doffe ellende. Het wordt alleen maar erger. Help. Nee, ze gaan juist bidden met het oog op deze werkelijkheid. Om hierin het verschil te kunnen maken. Om van Jezus te getuigen in woord en daad. Te laten zien hoe anders het leven wordt als hij het er weer voor het zeggen krijgt. Er gaat in Handelingen een heel nieuw boek open. Van woorden, maar zeker ook daden. Handelingen heet het, dus acties zijn dat eigenlijk. Hè? Van wie? Van de apostelen, denken we. En dat klopt op zich ook wel, hè? Juist de apostelen zijn nou aan zet. En dan niet alleen zij, maar wij allemaal. Iedereen die bij Jezus hoort, draagt eraan bij. En toch, dat kan pas goed, hè, als wij afgestemd zijn op Hem, onze Heer in de hemel. Want Lucas die zegt het eigenlijk heel bijzonder aan het begin in Handelingen 1. Hè. Hij zegt, mijn eerste boek ging over wat Jezus begon te doen en begon te zeggen. Met andere woorden, dit tweede boek, het boek Handelingen, gaat over het vervolg. Wat deed Jezus nou nog meer? Ja, wat zei Jezus nou nog meer? Dus kennelijk is hij wel weg. Tenminste, uit ons beeld. Maar hij is nog altijd volop actief. De handelingen van de apostelen zijn net zo goed de handelingen van de Heer Jezus. Zij en wij werken samen met hem. Jezus in de hemel wil het vandaag graag doen door middel van ons. Hij stuurt ons aan, zeg maar, vanuit zijn hemelse hoofdkwartier. Dat was dan ook het thema waar Jezus het tot zijn hemelvaart over had. Dat hebben we ook gelezen. In 40 dagen tijd werden zijn leerlingen klaargestoomd, zeg maar, hè, toegerust, in de startblokken gezet. Waarvoor? Nou, vers 3 aan het eind. Voor het koninkrijk van God. 40 dagen lang kwam Jezus steeds weer bij hen om met hen over het koninkrijk van God te spreken. En het koninkrijk van God, ja, daar denken wij nog wel eens van, ja, dat is dan straks, hè, als Jezus terugkomt. Uw koninkrijk komen, bidden we. He, dus het is er nog niet. En toch is dat wel een beetje eenzijdig. Dat merk je als je de catechismus leest van wat betekent dat dan volgens de catechismus, he, uw koninkrijk komen. Dan staat daar, regeer ons vandaag zo door uw woord en geest, dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. He, dat is dus een proces wat vandaag al begint. Dus daarmee zeggen we eigenlijk, he, uw koninkrijk komen, dus stuur ons maar aan, Vader, vanuit uw hemelse hoofdkwartier. Zodat wij ons hier op aarde steeds meer laten gezeggen door de Heer Jezus. In wat we doen en in wat we zeggen. Nou, dat is geen stil maar wacht maar, alles komt ooit eens een keer goed. Nee, door Jezus is juist dat koninkrijk van God heel dichtbij gekomen, hè. Overal waar Jezus ging, zag je dat koninkrijk ook gestalte krijgen. Zoals hij sprak, zoals hij deed. Hoe mensen weer hersteld werden, weer tot leven kwamen. Het leven bloeide op overal waar hij kwam. Dat is het koninkrijk van God. Nou, dat heeft Jezus laten zien toen hij hier op aarde was. Maar dat mogen wij nu laten zien nu hij weer in de hemel is. Ja, er gaat een nieuw boek open, Handelingen. En daar zijn wij met huid en haar bij betrokken. Dus dan kun je wel naar de hemel blijven staren. Maar dan krijg je inderdaad even een Porsche hier van, joh, joehoe, wat ben je aan het doen? Hier moet je wezen. Als jij niks doet, dan gebeurt er niks, hè? Zie je, dus het gaat vanmorgen wel over het gebed. En hoe dat de basis van alles is. Maar er is niks zweverigs aan. We staan juist meer dan ooit met beide benen op de grond. Ja, misschien voelt het zelfs wel als een beetje een koude douche. Wat? Als ik niks doe, dan gebeurt er ook niks. Hoezo? En dat wat ik doe, dat moet dan echt iets laten zien van God. Maar dat wordt nooit wat. Ineens voel je intens alleen. Aan je lot overgelaten. Help, dat kan ik toch helemaal niet? Dat kunnen wij toch helemaal niet? Maar merk je wat er nou gebeurt? Help, zeg je. Dus ongemerkt begin je al te bidden. Te smeken om hulp. Ja? Omdat je dit nooit van zijn levensdagen ziet gebeuren. Als je naar jezelf kijkt, als je naar elkaar kijkt, dan wordt dat niks. Als je naar de kerk kijkt, dan denk je, ja, wat moet dat nou nog worden? anno 2023. Gaat Holland achteruit? Breekt ons met de handen af? Komt dat nog goed dan? Hoe dan? Zouden die discipelen dat nou niet hebben gehad? Weer even voorstellen, ze hadden Jezus 3,5 jaar bezig gezien. Ze waren diep onder de indruk. Ja? En nu moesten zij het net zo gaan doen als hij. Net zo goed, net zo genadig, net zo krachtig als hij. En levensveranderend. Hoe dan? Kijk, en dat maakte dus dat zij op de knieën vielen naar hemelvaart. Dat ze niet maar een beetje high, wat in de lucht zweven, al biddend van, oh, wat voelen wij ons dicht bij God en wat zijn we toch gelukkig met Jezus. Niets ervan. Steeds weer vouwden ze hun handen, omdat ze voelden, dit redden wij zelf nooit. Ja, ze bleven volharden, staat er letterlijk, hè, in bidden en smeken. Dus die lading had hun gebed. Smeken. Nou, smeken, dan klamp je echt aan iemand vast uit alle macht. Jij moet me helpen. Dan trek je alles vooruit de kast. Anders ga je het niet redden. Wanneer hebt u voor het laatst op die manier gebeden? Even een gewetensvraag, hè? Zo gebeden, zo... Als God nou niet helpt, dan lukt het gewoon niet. Dan gaat het helemaal fout. Zo bid je als je iemand dreigt te verliezen. Als je iets of iemand die jou heel dierbaar is, dreigt te verliezen. En je zou niet weten wat je zonder moet. Toch? Paulus, die ziet het gebeuren bij iemand die weduwe is. Dat staat in 1 Timotheus 5. Nou, daar kun je misschien ook in herkennen. Hè, dat je zo lang met die ander samen bent geweest. Die bent compleet vergroeid geraakt met elkaar. Als man en vrouw. En dan raak je hem of haar kwijt. Dan is het alsof er een deel van jezelf is gestorven. Nou, en in de tijd van Paulus stond je dan als weduwe praktisch ook heel alleen. Was je echt op jezelf aangewezen. Zeker als je geen kinderen had om voor je te zorgen. Hè, en sociale voorzieningen kon je helemaal wel vergeten. Dus zo'n weduwe had echt zoiets van, help, hoe red ik dit ooit? Nou, dat is even een voorbeeld, maar waar alles dus wegvalt, dan word je pas goed in de armen van God gedreven. Zo'n weduwe ging echt bidden en smeken tot God. Als je nergens meer op leunen kunt, ja, dan moet je wel. Triest genoeg, hè, dat er soms voor nodig is. Een diepe crisis in je leven. Dat je dan God weer weet te vinden. Ja, niet dat je eerder niet bad. Maar het is zo anders ineens. Zoveel intenser. Nou, misschien herken je het wel. Misschien zit je op dit moment wel. Hè, met zo'n diep, eenzaam gevoel. En het kan zomaar zijn dat je dan de neiging hebt om dat gevoel zo snel mogelijk te verdoven. Door weer heel hard bezig te gaan. Of door maar heel veel te gaan drinken of porno te kijken. Er zijn allerlei manieren die mensen daarvoor vinden. En dat is heel verleidelijk. Hè, dat je hebt het onderhand bereik. En het verdooft de pijn die je voelt. Al is het maar voor even. Heel begrijpelijk. Maar helpt het nou ook echt? Nee. En dat voel je zelf ook wel. De eenzaamheid is daarna eerder erger dan minder. Dan voel je ook nog slecht dat je naar drank gegrepen hebt. Of dat je porno gekeken hebt. Of nou ja, vul maar in. Het is voor ons mensen heel moeilijk om gewoon stil te staan bij de pijn. Die pijn te voelen. Het er gewoon een poosje te laten zijn. Want je gaat dood. Tenminste, zo voelt dat. Maar mag God daar dan misschien inkomen? Dat je het uitschreeuwt naar hem. En dat je net zo lang wacht tot hij komt met zijn hemelse liefde. Geldt net zo goed voor ons als kerk, hè? Kunnen wij het als kerk uithouden bij de pijn? Bij het gevoel hè, dat alles ons uit de vingers glipt soms. Dat het niet werkt zoals wij het allemaal hadden bedacht in de kerk. Dat het heel moeizaam gaat met dit of met dat. De verleiding is zo groot om dan maar allerlei kunstgrepen toe te passen. Of om te gaan oordelen van ja, het ligt aan die hoor. Of het ligt aan die, anders zou het wel veel beter gaan. Maar zullen we eens proberen om het er gewoon een poosje te laten zijn? Die pijn. Ervoor in gebed te gaan tot God. God op onze blote knieën te smeken om hulp. Volgens Paulus is dat de basisvoorwaarde voor de kerk. Het eerste wat er moet gebeuren, in 1 Timotheüs 2 lees je dat. Het eerste wat er moet gebeuren is bidden, zegt hij dan. En ook daar worden weer smeekbeden genoemd. Smeekbeden, zegt hij, voor alle mensen. Ja, want al die mensen wil God immers bereiken met het goede nieuws. En daar roept hij ons als kerk voor. Maar het komt er lang niet altijd van, hè? En waarom niet? Omdat er ook in de kerk zelf nog zoveel mensen niet echt worden gezien. Soms zelfs met de nek aangekeken. Omdat hij de oorzaak is van alle ellende. Of omdat zij altijd zo loopt te zeuren. Zullen we dan toch maar weer gaan bidden? Meer gaan bidden ook. Want bidden is de basis. Ja? Als dat er niet is, dan kunnen we de tent wel sluiten. Dan wordt de kerk mensenwerk. En dan staat de Heer Jezus buiten de deur. En hij staat te kloppen aan die deur, maar hij wordt niet open gedaan. Hoog tijd om ook vandaag met beide benen op de grond te komen staan. Eerlijk te zijn over hoe het is, hè, bij jou persoonlijk, bij ons als kerk. Zodat we echt weer gaan smeken om hemelse hulp. Kijk, en weet je wat nou bijzonder is? Daarin vinden wij dus elkaar. En je kunt het beste zorgen maken over eenheid in de kerk. Hoewel we net vorige week natuurlijk de hereniging van twee kerkverbanden hebben gevierd. Maar toch eenheid binnen de gemeente soms al. Hè? Maar ook eenheid binnen de kerk. Hoe hou je dat? Hoe krijg je dat weer soms? Hoe ver lopen de meningen niet uit elkaar? En hoe krijg je iedereen dan ooit bij elkaar? Soms lijkt dat onmogelijk. Maar moet je eens kijken naar onze tekst, Handelingen 1, vers 13. Al die leerlingen van Jezus wijden zich, of vers 14 is dat, eensgezind aan het gebed. En in vers 13 is dat allemaal genoemd, hè, naam voor naam. Nou, dat is niet om een beetje bladvulling te hebben, hè, maar dat is om te beseffen, al die verschillende persoonlijkheden, ja, zijn samen in gebed. Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Filippus, Thomas, hè, ga zo maar door. Nou, zijn dat nou mannen hè, die met gemak door één deur kunnen? Denken overal hetzelfde over. Gunnen elkaar royaal de ruimte. Waren nogal wat ego's bij, of niet? Petrus, altijd en overal haantje de voorste. Hè? Petrus wist het altijd beter. Zelfs beter dan Jezus soms. Petrus was echt iemand van eerst doen en dan pas nadenken. Nou, misschien herken je jezelf, hè? Of iemand anders. Of neem Johannes en Jacobus. Die hadden de bijnaam de zonen van de donder. Nou, zo'n bijnaam krijg je ook niet zomaar natuurlijk, hè? Dat waren echte donderstenen. Zo liefdevol als Johannes later werd, zo knetterhard was hij kennelijk eerst, samen met zijn broer. Ja, dan kwamen ze bijvoorbeeld mensen tegen van, zeg maar even, de verkeerde kerk. En het eerste wat Johannes en Jacobus zeggen, Heer, zullen we vuur uit de hemel laten komen, zijn we meteen van ze af. Hè? En dat zijn dan discipelen van Jezus. En aan het eind, vlak voordat Jezus gaat sterven, zouden wij misschien de beste plekken mogen krijgen, links en rechts van u, Heer Jezus, als u koning bent. We waren dus heel druk bezig met hun eigen positie. Meer met de dingen van God. dan met de dingen van God. Nou, had je ook nog Andreas. Andreas, misschien helemaal niet zo bekend, hè, maar die was echt uit een ander hout gesneden. Trouwens de broer van Petrus. Maar dat was de zachte man op de achtergrond. Maar als je heel goed leest in de evangelie, zie je dat juist Andreas mensen bij Jezus brengt. Zelfs Petrus heeft hij bij Jezus gebracht. Maar ja, die viel natuurlijk compleet weg tegen al die alfamannetjes. Delfde regelmatig het onderspit, kan ik me voorstellen. Of wat dacht je van een Thomas? Eerst zien, dan geloven, was zijn motto. Cynisch als die was. En daarom viel hij ook zomaar buiten de groep. Beetje lastig hoor, die Thomas. Die houdt onnodig de boel op. Zit alleen maar negatief te doen de hele tijd. Ja, heb je ze allemaal weer een beetje op een rijtje, die mannen van toen? Maar dan zegt Lucas hier dus, al deze mannen, ja, wijden zich aan het gebed. Zit voor je? Dat Peter zich daar de rust voor gunde. Dat een Thomas daar überhaupt heil in zag. Ja, tenzij ze dus voelden tot in hun tenen, maar anders gaan wij het niet redden. He, anders wordt het echt niks hoor, met die missie van Jezus die hij ons meegaf. Of wat dacht je van de moeder van Jezus en zijn broers? He, aan het eind worden ze ook nog genoemd, die zijn er ook bij. Maar dat zat er niet zomaar in, hè? Ook niet bij hen. Dat zag je wel toen Jezus nog op aarde rondtrok. He, soms kon Jezus maar doorgaan en doorgaan en hij gunde zich helemaal geen tijd om te eten. Alles voor het koninkrijk van God. Nou, zijn moeder en zijn broers, die hadden op een gegeven moment zoiets van, ja, we moeten even ingrijpen nu hoor, want dit gaat helemaal te... Jezus draaft helemaal door, we moeten hem tegen zichzelf beschermen. Jezus, kom eens even hier, kom eens even mee naar huis. Nu ben je een beetje de weg kwijt. Herkenbaar. Bepaalde mensen in de kerk die over niets anders kunnen praten dan over God, over de Bijbel. En jij haakt misschien wel af en denkt, ja, nou is het wel even goed hoor. Je draaft een beetje door. Zijn ook niet meer te volgen soms. En toch, hè, ineens zit je dus in diezelfde groep. Jezus' broers in ieder geval wel. He, die gaan meedoen met dat bidden. Die 10 dagen na Jezus' hemelvaart. Wat is dat toch? Hoe kan dat toch? Nou, juist Jezus' moeder is hierin wellicht de verbindende schakel. Dat is alweer 34 jaar geleden. Maar toen had zij eens een van de belangrijkste engelen bij haar thuis op bezoek gehad. Weet je nog? Als jong meisje. Toen kwam Gabriël bij haar. En die Gabriël, die kwam bij haar in huis en die zei, jij wordt moeder van Gods zoon. Nou, moet je ook weer even voorstellen. Ben je 14, 15 jaar, heb je verkering. En dan krijg je ineens zo'n boodschap uit de hemel. Hé, wat? U zei? Hoe dan? Nou, dat vertelde die engel toen, hè. De Heilige Geest zal over je komen, Maria. En de kracht van de Allerhoogste God zal jou als een schaduw bedekken. En Maria geloofde het. Snapte er helemaal niks van, maar ze geloofde het wel. En het gebeurde. Hè? Ze werd zwanger. Terwijl ze helemaal niet met een man naar bed was geweest. En daar raakte ze diep, diep van onder de indruk. Nee, niet dat het altijd makkelijk voor Maria was. Zij dacht dus op zeker moment net zo goed dat Jezus zijn verstand verloren had. En toch viel ze hier steeds weer op terug. Totdat het moment kwam dat Jezus gestorven en weer opgestaan, hè, weer naar de hemel zou gaan. En hij het deze hele groep op het hart bond. Mensen, ga nou niet weg uit Jeruzalem. Ga nou niet aan het werk met mijn missie. Voordat jullie ondergedompeld zijn in de Heilige Geest. Hey, als iemand daar iets van beseft moet hebben van wat Jezus daarmee bedoelde, dan wel Maria, of niet? dat had zij ergens al meegemaakt. Hè? Dat Jezus zo goed was, zo goed deed hier op aarde, dat kwam juist door de Heilige Geest. En dus dat wij zo goed zullen zijn en zo goed zullen doen, ja, dat hangt dus ook helemaal af van de Geest. Nou, laten we God er dan om smeken. Laat alsjeblieft gebeuren wat u hebt beloofd. En het gebeuren. Volgende week gaan we het weer vieren, Pinksteren. Zo belangrijk is dat gebed dus, hè? En zo belangrijk is dat je elkaar daarin vindt. Want wanneer komt die Geest? Ja, op Pinkster, ja. Maar er staat bij in Handelingen 2. Als die mensen eensgezind bij elkaar zijn, dan komt die Geest. Ja, dus eensgezindheid komt er niet pas als eerst de Geest is uitgestort of zo. Nee, het is eerder omgekeerd. De Geest wordt uitgestort als er eensgezindheid is. En nee, eensgezindheid is niet, we zijn het over alles eens. Dat gaat nooit lukken. Eensgezindheid wil zeggen, we hebben wel dezelfde focus. Het koninkrijk van God. Niet meer jouw eigen koninkrijk. Of mijn eigen koninkrijk. Dat wat ik allemaal heel erg belangrijk vind in de kerk. Nee, dat hij zijn goede gezag weer laat gelden hier in Voorthuis. Juist door ons heen. En als dat tot je doordringt, dan besef je, ja, maar dat ga ik echt niet redden hoor. Dit gaan wij met elkaar ook nooit van zijn levensdagen redden. En dus moeten we bidden. Met beide benen op de grond smeken we om hemelse hulp. En daarin vinden we elkaar. Dat kan er niet missen. En juist ook, en dat is het laatste aandachtspunt vanmorgen. Juist ook als geloven moeilijk wordt. Of heb jij daar geen last van? In wat voor tijd leven we immers? Er gebeurt zo ontzettend veel. Hè? En je ziet daarin vaak zo bar weinig van God nog. Net of God er niet meer is. Hielden we ons misschien jarenlang voor de gek? Of ik nou bid of niet, het maakt soms helemaal geen verschil. Of ik mijn best doe voor God of niet. Wat verandert er nou werkelijk door? Dat koninkrijk van God, is het niet één groot sprookje? Je zou willen dat het waar was en dat het waar werd. Maar de werkelijkheid lijkt er vaak in de verste verte niet op. Nou, weet je wat ik dan zo bijzonder vind? Die eerste leerlingen van Jezus, die hadden daar ook al last van. He, waarom staat het er anders zo in onze tekst, in vers 14? En het staat nu eensgezind, wijden ze zich aan het gebed, maar een andere vertaling zegt, ze volharden, ze bleven volharden in het gebed. Als moesten ze het steeds weer tegen elkaar zeggen, van ja, het is zwaar. Ja, ik snap er soms ook niks van, maar laten we wel blijven bidden, hè? Al is het ook tegen de klip op. En dan zijn ze nog maar 10 dagen onderweg. He, die 10 dagen waar wij nu in zitten, tussen hemelvaart en Pinksteren. Kom op, wat is nou 10 dagen? Ja, en toch. Ze hadden het trouwens al moeilijk tussen Goede Vrijdag en Pasen. Nou, dat was maar 3 dagen. En dan zie je elke dag, he, dat jij Jezus niet ziet, is er 1 te veel. Lijkt er in ieder geval 1 te veel. En herken je dat niet? Ook al verloopt je leven redelijk goed, zomaar schiet het gebed erbij in. Misschien wel juist als het prima gaat. En nood leert bidden, zeggen we niet voor niets. Maar ja, als de lucht weer een beetje is opgeklaard en de zon breekt door, ach, dan ga je weer heel gauw over tot de orde van de dag. Dan betekent het geloof niet meer zoveel, voor bidden ook niet echt super nodig, toch? Maar dan mis je zomaar dat koninkrijk van God, weet je dat? Het kan ook te gladjes gaan in je leven. Want als je er echt voor gaat, hè, dat Jezus door jou heen zijn werk doet, dat Jezus door jou heen zijn woorden spreekt, ja, reken erop dat je leven dan onder druk komt te staan, hoor. Dat is ongeveer 1 op 1. He, ervaar je geen druk, gaat alles je voor de wind, dan mag je jezelf eens achter de oren krabben. Hoe kan dat? Wat mis ik nou precies? Het is vandaag zondag Exaudi, in het Latijn, maar in Nederland zondag van het weeskind. Zo heet deze zondag. Je kunt je zomaar alleen voelen, verweest, aan je lot overgelaten, ook als kerk. Wat God van je verwacht, ja, is dat niet veel te hoog gegrepen? Gaat nooit werken toch? Jezus vertelde daar eens een keer een gelijkenis over. In Lucas 18 kun je dat lezen. Het gaat over een weduwe die dag in dag uit bij de rechter kwam. Net zolang tot ze kreeg waar ze om vroeg. En die gelijkenis gebruikt Jezus dan als beeld, ja, voor ons als kerk. He, dat wij vooral moeten volharden in het gebed. En dat we niet moeten opgeven, wat er ook gebeurt. Maar wat smeekt die weduwe dan in Lucas 18, vers 1 en volgende? Dan zegt ze, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Kijk, en daar zit nou precies het venijn. We hebben te maken met een tegenpartij. De duivel. En die zit geen moment stil. Die zet alles op alles om ons onderuit te schoffelen. Om onze bloed onder de nagels vandaan te halen. Waarom? Nou, om ons maar los te weken van God en los te weken van dat koninkrijk van God. Die duivel denkt, joh, prima dat je naar de kerk gaat, prima dat je af en toe bidt hoor. Maar ga nou niet serieus iets van God verwachten. Hè? En al helemaal niet van de Heilige Geest. Want die duivel weet, ja, daar kan ik wel inpakken. Dan word ik steeds verder teruggedreven, dan word ik aan banden gelegd. En wij denken vaak dat we in de kerk een hoop werk hebben aan elkaar, hè, als broeders en zusters. Want ja, die wil dit en die wil zus. En voor je het weet staan we vierkant tegenover elkaar. Maar laten we goed beseffen, broeders en zussen. De tegenpartij, dat is niet jouw broeder of zuster. Nooit. Waar wij mee te dealen hebben, dat is die duivel. Dat is onze tegenpartij. En die merken we niet. Maar des te meer is hij misschien wel aan het werken. Weekt hij jou of mij ongemerkt los van God? Los van Gods plan met deze wereld. En juist daarom is bidden de basis. Liever doen we het misschien toch een beetje rustig aan met het geloof, hè, en met het bidden. Maar die luxe kunnen we ons niet veroorloven. Want dan gaan we geheid voor de berg. Moeten we dan echt de hele tijd bidden, vraag je misschien af? Nee, want er is juist dus ook werk aan de winkel, hè, in Gods Koninkrijk. Maar Paulus zegt wel in Efeze 6, laat geen gelegenheid onbenut, mensen, om weer met elkaar in gebed te gaan. Om weer, dan zegt hij hetzelfde woord, om weer te gaan smeken of de Vader wil doen wat hij heeft beloofd. Ons vervullen met zijn Heilige Geest. Bid, zegt hij, smeek bij elke gelegenheid. Nou, dat is heel concreet. Moet je eens doen komende week. Elkaar er ook aan herinneren. Wat voor gelegenheid, wat voor situatie het ook mag zijn, zullen we er eerst samen voor bidden. Want het eigenlijke werk doet de Heer Jezus. In ons, door ons. Echt, dan vallen we zomaar van de ene verbazing in de andere. En staan we, voor we het er erg in hebben, in vuur en vlam voor onze God. Nou, dan wordt het vanzelf Pinksteren. Amen. Laten we ook luisteren naar de weg die God ons wijst. In Colossense 3 werkt Paulus dat uit, hoe dat leven eruit ziet als je gericht bent op Jezus in de hemel. En dus zoek de dingen die boven zijn. Betekent niet dat je gaat zweven, maar juist dat je op deze aarde aan de slag gaat. Bijvoorbeeld op deze manier, laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God stoorn degene die hem ongehoorzaam zijn. En dan sla ik even een stukje over en dan in 3 vers 12 zegt hij, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven. In goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat de woorden van Christus in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Ja, doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl je God de Vader dankt door hem. Laten we bidden dat de Heer ons zo zal leiden vanuit de hemel. Dat is gezang 164. Danken en bidden. Ja, Vader, dat is ons verlangen. Dat we steeds meer toegewijd zullen zijn aan uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Nu hij de volkomen overwinning heeft behaald en naast u op de troon zit. Ja, dan hoeven we toch, en dan willen we toch ook nergens anders meer voor gaan, want dit heeft toekomst. Dit alleen, uw koninkrijk. Heeft toekomst. Uw koninkrijk zal steeds verder doorbreken in deze wereld. En wij mogen daarin een schakeltje zijn. Hoe bijzonder is dat? Wij persoonlijk uw doel met ieder van ons, zongen we net. Heere, laat dat ook zien waar we persoonlijk van betekenis mogen zijn met de gaven die u ons hebt gegeven. Heer, niemand is gelijk. U hebt ons uniek gemaakt. Laat het ons zien dan, Vader, op welke plek u ons wil gebruiken. Maar ook met elkaar als gemeente. Als kerk aan het plein. Wilt u ons gebruiken, Vader, voor de doorbraak van uw koninkrijk hier in Voorthuizen en verder. Heer, dat gaan we zelf echt niet redden. Kunnen we nog zo'n mooie plek hier hebben aan het plein, in het centrum. Heer, maar als u ons niet aanvuurt, als u ons niet laat zien waar de kansen liggen, de mogelijkheden, de mensen die we mogen benaderen of die naar ons toe komen, dan blijft het mensenwerk en dan schiet het voor geen meter op. We kunnen als mensen een heleboel voor elkaar brengen. Maar niet dat wat van u is, dat eeuwigheidswaarde heeft. En daarom bidden en smeken we vanmorgen ook echt, Heer, help ons. Kom met uw Heilige Geest. Die Geest die al in ons woont en werkt. Help ons ook om het te herkennen als werk van u, van uw Geest. Maar dat we ons daar ook steeds meer open voor stellen, dat we er steeds meer ruimte aan geven, dat we zelf de controle loslaten, zodat u de regie in handen krijgt, ook in ons leven, in onze gemeente en door onze gemeente heen. Laat ons, dat we ons laten verrassen, Vader. Want u bent zo goed en u bent zo machtig. Niets is onmogelijk voor u. Boven bidden en denken zult u uitwerken, ook hier. Heer, en daar zien we naar uit. Dat we echt gemeente van u mogen zijn, een tempel van u, waar we u zelf aan het werk zien. En er vol verbazing en vol ontzag naar kijken. En nog meer bemoedigd en aangevuurd worden om daarin mee te doen, jong en oud. Zegen ons zo, Vader, als gemeente. Zegen deze plaats waarbinnen we onze plek mogen hebben. Zegen dit land, Heer. Breng ook een ommekeer in het land, Heer. Laat er heel veel gebeden mogen worden. Met kracht, Heer. Dat de duiveltrein verliest en u weer ruimte krijgt in hoe u het bedoeld hebt met uw schepping, met ons als uw schepselen. Mannen en vrouwen. Ook met alle moeilijkheden die er soms zijn. En pijn. Maar dat we wel steeds weer u het laatste woord geven. En beseffen dat, dat u dan ook de weg zult banen. Ook in andere opzichten, Vader. Als er crisis op crisis is in ons land. Dat u de wijsheid kunt geven, dat het voor u geen enkel probleem is om al die problemen op te lossen. Maar dat we het u wel moeten vragen en smeken. Zegen ze ook politici, heren. Plaatselijk, landelijk. Dat er kinderen van u mogen zijn die bezield, aangevuurd mogen zijn door uw Geest en iets mogen laten zien van u, waardoor anderen denken, vertel eens, hoe zie jij het dan? Vader, zo zien we uit naar uw werk. En we bidden dat uw koninkrijk zal doorbreken en dat uw wil steeds meer gedaan zal worden hier op aarde, zoals in de hemel. Te beginnen bij ons, Vader. Te beginnen bij ons. Dat alles wat toch niet op één lijn is met u in ons leven, dat ons duidelijk mag worden en dat we dat ook wegdoen. In de kracht van de opstanding van de Heer Jezus. En dat u ons leven vult, meer en meer, met uw liefde, die hemels is. Hoor ons zo, Vader. Zegen ons ook verder deze dag. En leid ons op uw weg. Dat bidden we in Jezus' machtige naam. Amen. Er is een gelegenheid om u gaven te geven. Geen idee hoe dat hier precies nog gaat, maar dat weet u veel beter. We gaan ook nog zingen straks, Psalm 138, vers 3 en 4. En zullen we, als de kinderen terugkomen, is er misschien nog gelegenheid dat zij nog iets vertellen. Dat weet ik niet. Nou, jongens en meisjes, goed dat jullie er weer zijn. Heb je wat moois gemaakt?
Ja.
Ja? Wat dan? Mooie tekening. Waar gaat het over?
Dat de Heer Jezus
naar de hemel is gegaan. Precies. Mooi zeg. Ja. Mooi. Nou, we gaan de collecte doen en daarna gaan we nog zingen. Ja, wij leven dus van de bijstand, hè? Dat zongen we net. Wil bijstand zijn. Maar dit is geen karige bijstand. Een beetje half beknepen van, dit kan er net vanaf. Bij God is altijd zegen in overvloed. En zo mogen we ons ook laten zegenen door Hem. Als je gaat met zijn bijstand, dan word je royaal gezegend om tot een zegen te kunnen zijn. Want de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de eenheid van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal. Amen.